Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij zingen Psalm 65. En we zingen het eerste vers. De lofzang klimt uit Sion's zalen tot u met stil ontzag. Daar zal men u, o God, betalen, geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten. Psalm 65, het eerste vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven. Ons euveldaad wordt ons uit gunst vergeven. Dat is Psalm 79, het vierde vers. Dat willen wij zingen nadat we eerst geluisterd hebben naar de wet van de Heere onze God. Psalm 79, vers 4, na de wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Gemeente, de schriftlezing van morgen is 2 Kronieken 30 en we lezen de versen 13 tot en met 27. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen. 2 Kronieken 30, de versen 13 tot en met 27. En daar lezen wij het woord van de Heere. En te Jeruzalem verzamelde zich veel volk om het feest van de ongezuurde broden te houden in de tweede maand, een zeer grote gemeente. En zij maakten zich op en namen de altaren weg die te Jeruzalem waren. Daartoe namen ze alle rooktuig weg, het welk zij in de beek Kidron wierpen. Toen slachten zij het Pascha op de 14e der tweede maand. En de priesters en de levieten waren beschaamd geworden en hadden zich geheiligd en hadden brandoffers gebracht in het huis des Heren. En zij stonden in hun stand naar hun wijze, naar de wet van Mozes, de man Gods. De priesters sprengden het bloed, dat nemende uit de hand der levieten, want een menigte was in die gemeente die zich niet geheiligd hadden. Daarom waren de levieten over de slachting der paaslammeren voor iedereen die niet rein was, om die de Heere te heiligen. Want de menigte van het volk, velen van Ephraim en Manasse, Issachar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd, maar aten het Pascha niet gelijk geschreven is. Doch Jehizkia bad voor hen, zeggende: de Heere die goed is, maak een verzoening voor dien, die zijn ganse hart gericht heeft om God de Heere, de God zijner vaderen, te zoeken, hoewel niet naar de reinheid van het heiligdom. En de Heere verhoorde Jehizkia en heelde het volk. Zo hielden de kinderen Israëls, die te Jeruzalem gevonden werden, het feest van de ongezuurde broden 7 dagen met grote blijdschap. De levieten nu en de priesters prezen de Heere dag op dag met sterk luidende instrumenten des Heeren. En Jehizkia sprak naar het hart van alle levieten die verstand hadden in de goede kennis des Heeren. En zij aten de offeranden van de gezette hoogtijd 7 dagen, offerende dankoffers en lovende de Heere, de God hunner vaderen. Als nu de ganse gemeente raad gehouden had om andere 7 dagen te houden, hielden zij nog 7 dagen met blijdschap. Want Jehizkia, de koning van Juda, gaf de gemeente 1000 varren en 7000 schapen. En de vorsten gaven de gemeente 1000 varren en 10000 schapen. De priesters nu hadden zich in menigte geheiligd. En de ganse gemeente van Juda verblijde zich, mitsgaders de priesters en de levieten en de gehele gemeente dergenen die uit Israël gekomen waren, ook de vreemdelingen die uit het land Israëls gekomen waren en die in Juda woonden. Zo was er grote blijdschap te Jeruzalem, want van de dagen van Salomo, de zoon van David, de koning Israëls, was desgelijks in Jeruzalem niet geweest. Toen stonden de Levitische priesters op en zegenden het volk. En hun stem werd gehoord, want hun gebed kwam tot zijn heilige woning in de hemel. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? En gemeente, we willen ook voorbeden doen voor broeder Van Drongelen, die deze week een rugoperatie moet ondergaan in het Bergman Kliniek te Ede. Zullen wij samen bidden? Heere, wat een voorrecht is het om weer in uw huis te zijn. En wat een vreugde om elkaar weer te ontmoeten. Voor velen van ons zal het maanden geleden geweest zijn dat we elkaar weer eens gezien en ontmoet hebben. Wat een vreugde, Heere, om zo te mogen opgaan naar het huis van de Heere. Laat het ook voor ons een vreugde mogen zijn. En laten we het ook als een voorrecht ervaren. Heb dank, Heere, dat het weer mogelijk is dat we met sommigen uit de gemeente hier mogen samenkomen. En tegelijkertijd willen wij u bidden of u de mogelijkheden weer wilt openen, dat we met meerderen, ja kon het zijn, met heel de gemeente weer samenkomen. Heren, wij denken hoe dat was en het lijkt nu al zo lang geleden, maar wat een zegen om samen de lofzangen Israëls te mogen zingen, om u de Heren de lof en de eer toe te brengen, om ons gezamenlijk te verootmoedigen onder uw woord en gezamenlijk ook te mogen zingen, gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, opdat we ons in waarheid zouden verootmoedigen voor u. Heren, laten we dat alsnog doen, ook al kan dat nog niet gezamenlijk. Geef dat we dat in de stilte van onze woonkamers samen met onze gezinnen mogen doen. Heren, we zeggen u dank dat u ook kracht en genade geeft aan sommigen van ons om dit alles te regelen en te plannen, want het is een hele organisatie om zo de plaatsen te allokeren en in te delen. Dank u, Heren, dat dit mag plaatsvinden. En wij bidden u uw ontferming over heel de gemeente. Heren, wij bidden u voor elkaar. En we vragen u of u uw Heilige Geest op ons wilt uitgieten. Want voor alle dingen hebben wij nodig de krachtige inwerking van uw Geest. Want het is door uw Heilige Geest dat wij onze zonde en ongerechtigheid zullen zien en dat we zullen beseffen dat we zoveel tekort komen en dat we iets zullen zien van de heiligheid des Heren en dat wij maar uit onszelf een onheilig volk zijn. Zo worden we klein gemaakt voor u en zo ontvangt u de eer en zo moet het toch zijn in het leven, Heren. Want u hebt ons toch geschapen, niet om te genieten, niet om maar deze aarde, de vruchten daarvan te plukken, maar u hebt ons geschapen om u de eer en de lof te geven. En wanneer wij dat mogen doen, dan zullen we zien dat dat het rijkste is wat een mens kan doen. Om vervuld te zijn met de blijdschap des Heren en om in de sterkte van de Heren verder te gaan. Dicht aan u verbonden, dat geeft ware vrede, diepe vreugde, grote blijdschap. En daar hebben we ook zojuist van gelezen vanuit uw woord. Wat een grote blijdschap was daar in Jeruzalem, toen daar het Pascha gevierd werd. Heere, geef dat wij daardoor gesticht en vertroost mogen wezen. En wilt u, Heren, ook een opwekking zenden zoals toen was, ook onder ons, dat er bij ons ook een honger en dorst mag zijn naar u, naar uw gerechtigheid. O, wil daartoe een ieder van ons leiden in uw waarheid. Heren, wilt u krachtig tegelijkertijd werken onder jongeren en kinderen en ouderen, onder vaders en moeders, ja, onder heel de gemeente, onder alleenstaanden en hen die weduwe of weduwnaar zijn, hen die zorgen hebben en moeite hebben. Heren, wat zijn we toch diep en steil afhankelijk van u. En wat is dat toch ook een voorrecht om van u afhankelijk te zijn. Want u bent die God die barmhartig zijt, langmoedig, groot van goedertierenheid. En zo bidden wij u, Heren, met verwachting. Al verdienen wij niets, maar uw lieve Zoon heeft alles verdiend. En daarom om Christus wil, zend toch uw Heilige Geest neder. Opdat er ware bekering mag plaatsvinden. Opdat zij, Heren, die nog verre van u staan, nabij getrokken zullen worden. En zij die zich afvragen of het goed ligt tussen de Heer en hun ziel en daarmee aangevochten worden, dat zij licht mogen ontvangen van u. En zij die besprongen worden door aanvechtingen in de ware rust geleid mogen worden. En zij, Heren, die u vrezen en dienen in waarheid, dat zij dieper geleid worden in dat wonder van de zaligheid. En dat zij die onverschillig zijn, wakker geschud worden. Zij die aan het afdwalen zijn, teruggebracht mogen worden. Heere, wat hebben we het nodig dat u met uw Heilige Geest krachtig werkt, opdat wij allen zouden leren luisteren naar u, luisteren naar uw woord, ons daarvoor buigen en dat we, Heere, aan uw voeten zouden neerliggen met waarachtige schuldbelijdenis en met het uitspreken dat wij u nodig hebben boven alles. Wilt u dat opwekken in onze harten? Heere, wij bidden u of u dan ook die hartelijke overgave wil schenken aan u, dat we die zelfverloochening mogen kennen, dat het niet om ons gaat, maar om u. O, verheerlijk toch zo uw grote naam in ons midden en wil de gemeente behouden en bewaren, leiden, redden en versterken. Heere, we bidden u voor de zieken thuis. Er zijn verschillenden die behandelingen ondergaan. Er zijn er die pijn hebben. We dragen hen allen aan u op en wij bidden u of u de middelen wilt zegenen, of u kracht wilt geven om uw weg te gaan en of u voortdurend die genade wilt geven om op te zien tot u, dat daar hulp en sterkte verkregen wordt. Heere, zo bidden wij u ook voor onze broeder van Drongelen, wanneer hij deze week geopereerd moet worden aan zijn rug. Hij heeft al lange tijd veel pijn daaraan. Heere, wij bidden u of u de operatie wilt zegenen en of u alles wilt welmaken. Dat onze broeder en zuster van Drongelen verblijd mogen zijn met uw leiding, met uw daden. Heere, wil zo in ieder van ons gedenken. Maar dan bidden we u ook, Heere, voor heel uw kerk, wereldwijd. O, breid uw koninkrijk uit. Wil nog velen tot bekering brengen. Leer nog velen naar uw wil te handelen. Heere, wij dorsten en verlangen en zijn jaloers op uw eer en verlangen ernaar dat nog velen u mogen kennen door heel de wereld heen, in de meest onbereikbare gebieden. Heere God, reis op en toon uw macht en wilt u onwederstandelijk werken tot eer en lof van uw heerlijke naam. Heere, hoor ons bidden in de wegneming van al onze zonden, waarbij wij tot u opzien om kracht, om te preken en te luisteren, of we hier zijn of thuis. Heere, wees in ons midden, om Christus wil. Amen. Gemeenten, de collecten zijn als volgt: de eerste voor de kerk en de tweede voor de renovatiekas. En dat kunt u bij de uitgang dan deponeren. Wij zingen nu Psalm 86, het tweede vers. Psalm 86, vers 2. Thank you. Geliefde gemeente, een van de belangrijkste zaken in het leven is wel dit. Dat een mens een revival nodig heeft. Een opwekking. Dat hebben mensen niet alleen persoonlijk nodig. Dat heeft ook een gemeente nodig. Dat heeft elke gemeente nodig. Een opwekking. Een revival. En dat is wat we ook lezen hier in dit gedeelte dat we zojuist gezien hebben. Wanneer de Heilige Geest werkt in het hart, in het persoonlijk leven, dan wordt alles anders. Dan wordt het uitzicht op het leven wordt anders. Dan komen de prioriteiten anders te liggen. Wanneer de Heere met zijn geest een opwekking bewerkt, dan zien we alles zoals God het ziet. Dan komt alles in ons leven ook op orde te staan. Dan komt de richting, dan komt het doel, dan komt alles op zijn plaats te liggen. En dan komt er ook vreugde in het leven, blijdschap. Dan komt de diepe verootmoediging ten opzichte van de Heere. Dan is er een honger en dorst naar de gerechtigheid. En een opwekking is iets eigenlijk wat elk kind van God in zijn leven meemaakt. Vooral wanneer het heel duidelijk wordt hoe een mens overgezet wordt vanuit de dood in het leven. Dan maakt hij voor zichzelf een opwekking mee, een revival. Dat kan dan ook doorwerken in het gezin. Dat in het gezinsleven anderen daardoor worden aangestoken. En het kan ook zijn in een gemeente. Dat de geest Gods gaat waaien. Of in een kerkverband. En dit is het wat wij nodig hebben. Dit is het wat elke gemeente nodig heeft. Van tijd tot tijd dat er een periode is van verdieping. Van vernieuwing, van opwekking. Een periode waarin Gods geest hartelijk en krachtig werkt. En zo is het nodig eigenlijk dat elke generatie een opwekking meemaakt. Want als één generatie geen opwekking, geen revival meemaakt, en wanneer de ogen gesloten blijven voor de heerlijkheid van God, voor de liefde van de Heere, en wanneer zij een verkeerd zicht op zichzelf hebben, zichzelf veel te hoog achten, dan verkommert het geestelijke leven. En dan kan een gemeente ook na één generatie al een heel andere inslag hebben. En daarom is opwekking, revival, is zo nodig, zo belangrijk. En dat lezen we ook in de schrift, hier, wat we gelezen hebben. Hier ten tijde van koning Hiskia was er een opwekking. Een opwekking door Gods geest bewerkt. En dat zien we in deze verzen en dat willen wij nu bezien. Het gaat in de prediking over a revival onder Hiskia. En we zien drie gedachten. De gedachten lopen wat door elkaar heen, maar we zien drie gedachten. Ten eerste reiniging, ten tweede toewijding en ten derde de uitwerking. Dus een revival onder Hiskia. Wij zien ten eerste de reiniging, we zien ten tweede een toewijding. En dat zal ook het accent hebben in de prediking, de toewijding. En ten derde is er ook een uitwerking. Dat lezen we ook in dit gedeelte. Dus vorige week hebben we gezien, gemeente, hoe koning Hiskia in de eerste maand van zijn regering, in het eerste jaar, gelijk aan het begin, hij was 25 jaar, heeft hij gelijk de deuren van de tempel opengezet. Die waren door zijn vader, koning Achas, dicht gedaan. En dat was verschrikkelijk. De regering van koning Achas was een ramp geweest voor het volk. Maar de regering van Hiskia zou een grote zegen zijn geweest voor het volk. Hoe kan dat nou eigenlijk? Achas, een goddeloze koning, en zijn zoon Hiskia, een godvrezende man. Hoe zal dat toch kunnen zijn? Dat komt door Gods geest. Dat komt door het werk van de Heilige Geest in zijn hart, uiteraard. Dat bezien wij en hopelijk zullen we dat ook wel zo zien en begrijpen. Maar menselijke wijs gesproken, wat voor middelen heeft de Heere daartoe gebruikt? Eigenlijk schrijft de schrift daar weinig over. Maar we weten wel van zijn moeder. En de koningen onder Israël waren zo druk, die voedden hun kinderen niet op. Het waren vooral de moeders. En zo worden gewezen op de moeder van Hiskia. Zij was Abia, een dochter van Zacharia. We weten verder weinig af van haar. Maar ze wordt hier genoemd, zoals vaker bij de andere koningen ook de moeder genoemd wordt. Maar misschien zit daarin wel dat Hiskia een godvrezende koning werd. Het kan heel goed zijn dat zijn moeder hem opgevoed heeft in de vreze des Heren en in de vermaning van de Heren. Ze zal een vrouw zijn geweest die de Heren vreesde. Want Hiskia had een slecht voorbeeld in zijn vader, maar waarschijnlijk heeft hij een goed voorbeeld gehad in zijn moeder Abia. En zo zien we hier een voorbeeld voor moeders hier in de kerk en uiteraard ook vaders. Wanneer de Heere u een kind geeft, dan hebben wij de verantwoordelijkheid, de grote verantwoordelijkheid, om uw kind op te voeden voor de Heere. En dat kan zijn in een makkelijke tijd, kan zijn ook in een moeilijke tijd. Hiskia werd opgevoed in een moeilijke tijd. Die koning Achas heeft de tempel vernield, het koperen brandofferaltaar ontheiligd en de gebruiksvoorwerpen ontheiligd en uiteindelijk deed hij de tempel maar helemaal dicht. Dat was een slechte, een vreselijke, een zware tijd. En in die tijd heeft Abia dan waarschijnlijk haar zoon opgevoed in de vreze des Heren. In een moeilijke tijd. Daar heeft de Heere haar kracht toe gegeven. En de Heere heeft haar inspanning ook gezegend. De Heere heeft haar loon gegeven. En eigenlijk geldt het voor alle moeders wat de prinses van Egypte sprak tot Mirjam en eigenlijk tot Jochebed, de moeder van Mozes. Neem dit knechtje heen en zoog het mij, ik zal u uw loon geven. En zo geeft de Heer een taak aan moeders om hun kinderen op te voeden in de vreze des Heren. En dan zal de Heer hen hun loon geven. En wat is dat loon dan? Dat is dat zij zien dat hun kinderen gezegend worden. Dat zij de Heere gaan vrezen en dienen. Zo heeft Abia ook loon gekregen toen zij zag hoe haar zoon de dienst van de Heere weer ging oprichten. Er kwam een revival tot stand onder leiding van koning Hiskia. En dat begon al gelijk dus, zei ik, in het eerste jaar, in de eerste maand. Dat leest u in hoofdstuk 29, daar leest u dat Hiskia de tempel gelijk opende. En daarin sprak in hoofdstuk 29 vers 11, moedigde Hiskia de levieten aan en zei, mijn zonen. Hij was zelf maar 25, maar hij was koning. En als koning regeerde hij over het volk en waren allen zogezegd zijn zonen. Dan moest hij voor zorg dragen. En zo sprak die jongen van 25 jaar, die koning Hiskia, die vrome man tot de levieten. Mijn zonen, wees nu niet traag, want de Heere heeft u verkoren dat gij voor zijn aangezicht zoudt staan. En zo werden die levieten gewezen op hun goddelijke roeping, op het goddelijk voorrecht dat ze ontvangen hadden. En ze zijn aan het werk gegaan, deze levieten. Ze waren niet traag, ze maakten zich op, ze heiligden zich. En vervolgens hebben zij de tempel van de Heere gereinigd. Ze brachten het vuil en de onreinheid uit de tempel, brachten dat naar het voorhof. Dat deden dan de priesters, die waren vooral in het heilige aan het werk. Bracht het vuil uit naar het voorhof. Daar hebben de levieten het weer overgenomen en buiten geworpen, buiten Jeruzalem, op de vuilnisbelt. En dat was dan bij de beek Kidron. En toen hebben ze de bekers en de tempelgereedschap geheiligd, die koning Achas ontheiligd had. En ze hebben dat allemaal voor het brandofferaltaar geplaatst, om het zo, nadat het gereinigd was, te heiligen voor de Heere. En toen stond koning Hiskia vroeg op en verzamelde al de oversten van de stad. En hij leidde ze in het huis des Heeren. En daar brachten ze brandoffers en zondoffers voor het gehele volk van Israël. Zo herstelde hij de tempeldienst weer. En toen ontstond er blijdschap, vreugde, rust, vrede. En te midden van dit alles, toen kwam er het verlangen op om het paasfeest weer te vieren. Dat hadden ze in jaren niet meer gevierd. Al had de Heere dat wel gestipuleerd in zijn woord. De mensen hadden het niet gedaan. En Hiskia overlegde met zijn vorsten, de prinsen, en met het volk van Jeruzalem om alsnog het paasfeest te vieren. Nee, Hiskia heeft niet gezegd, wij gaan nu het paasfeest vieren. Hij overlegde. En samen, in gezamenlijke overleg zeiden ze, dit moeten we doen, inderdaad. Wij gaan het paasfeest weer vieren. Nu waren ze in de eerste maand van het jaar. Dat was ook de eerste maand van de regering van Hiskia. En de Heer had gezegd in Exodus 12... dat het paasfeest gevierd moest worden in de eerste maand. Maar deze maand was nu verstreken. En nu was er toch zo'n verlangen bij het volk om het Joodse paasfeest te vieren. Men wilde dit toch nog alsnog doen. En het verlangen was zo sterk dat men ook de mannen van Israël van het tienstammenrijk daarbij wilde uitnodigen. Want eigenlijk zijn wij één volk. Wij komen alle van Abraham, Isaac en Jacob. En daarom, dat zagen we vorige week, dat Hiskia de oproep deed uitgaan, ook zelfs naar de mannen van het tienstammenrijk. Geef de Heere de hand en komt tot zijn heiligdom. En wat een heerlijke harmonie was er hier, tussen de koning en het volk. Wanneer de Heere werkt met zijn geest, dan komt er eensgezindheid. Een eensgezindheid waarbij het niet gaat om ons, maar waarbij het gaat om de Heere. Hoe zal de Heere meer geëerd en gediend kunnen worden? Men wordt dan jaloers voor de eer van God. En zo was het bij Hiskia en ook bij het volk. De Heere werkte met zijn geest onder hen en heeft uiteraard de hartelijke gebeden van Hiskia, waarschijnlijk al jarenlang heeft Hiskia gebeden voor een terugkeer, dat de regering van zijn vader zou kunnen ophouden en dat het volk weer teruggevoerd zou worden naar de dienst van de Heere. Dat was Hiskia dierbaar geworden. En zo heeft de Heere dat gebed van Hiskia verhoord. En de Heere versmolt hun harten tezamen. En we lezen dan dat die boodschappers die gingen door het land van het tienstammenrijk en dat de Heere het hart neigde van sommigen uit de stam van Aser, Issachar, Zebulon, Ephraim en Manasse. En ze kwamen allemaal naar Jeruzalem. Dat was in eeuwen niet zo gebeurd. Wat een heerlijke zaak dat dit zo gebeurde. De geest des Heren wekte hen op. Ondanks al het afval wat onder het volk was, wekte de Heer het volk op. En zo kwam er in Jeruzalem in de tweede maand een zeer grote menigte. Duizenden en duizenden. Waarschijnlijk nog meer. En er was een besef van de heiligheid van God. Want wat ze deden dan in vers 14, zij maakten zich op, ze namen de altaren weg die te Jeruzalem waren. Daarna namen zij alle rooktuig weg, rooktuig, middelen waarmee dus gerookt werd, wierook gerookt werd aan de afgoden. Dat hebben ze allemaal uit Jeruzalem gehaald. Iedereen wilde schoon schip maken, weg met de afgoden. En ze wierpen ook dat in de beek Kidron, in vers 14. Dus dat volk dat kwam daar te Jeruzalem en het eerste wat ze deden, ze gingen ook de hele stad reinigen. Alles moest zijn zoals de Heere dat gesteld had in zijn woord. En toen op de 14e dag van de tweede maand slachten zij het Pascha. Maar velen van het volk hadden zich niet geheiligd, zoals de Heere dat bepaald had in de wet. En toch hadden ze dat vurig verlangen. Ze waren ook al lang, jarenlang niet onderwezen meer in de wet. En toch hadden ze dat verlangen en toen zag Hiskia dat. Hij wist dat het niet helemaal ging zoals de Heere gestipuleerd had. Maar hij riep de naam van de Heere aan. En zeggende, de Heere die goed is, maken verzoening voor dien, die zijn ganse hart gericht heeft om God de Heere, de God zijner vaderen te zoeken, hoewel het niet is naar de reinheid van het heiligdom. En dan lezen we, en de Heere verhoorde Hiskia en nam het gebed aan. De Heere heelde het volk. De Heere maakte het wel met het volk. Want de Heere zag hun hart aan. Er is een heiliging wat de Heere van ons vraagt. Voor zijn dienst. En er is ook een, daarbij ziet de Heere ook op het hart. Er is een uitwendige heiliging. Zoals we naar de kerk gaan. Maar er is ook, kan ook door onwetendheid zijn, dat iemand zich niet heiligt. Dan ziet de Heer het hart aan, want de Heer wil dat wij van harte hem zoeken, vrezen en dienen. En dan lezen we vervolgens in vers 22, en Hiskia sprak naar het hart van alle levieten, die verstand hadden in de goede kennis des Heren. Dat wil zeggen, de koning Hiskia bemoedigde de levieten. Het was altijd de taak geweest van de levieten om verstand te hebben van de goede kennis van de Heere. En dat zij het volk zouden onderwijzen. Die tienduizenden die daar waren, die moesten onderwezen worden. En daartoe bemoedigde Hiskia deze levieten. En zo ontstond er vreugde, blijdschap in Jeruzalem. Zo werden de zonden afgezworen. En zo was er toewijding aan de Heere. Zo was er blijdschap en zegen. Gemeente, hoe leven wij? Hoe leven wij ten opzichte van de zonde? Zijn wij bang om te zondigen? Of leven wij slordig? En zeggen wij, het zal niet allemaal zo'n vaart lopen. En het maakt niet allemaal zoveel uit. Zijn wij onverschillig? Of zijn wij toegewijd? Waar liggen onze prioriteiten in het leven? Waar liggen onze verlangens? Waar dorst u naar? Waar hoopt u op? Wie is het belangrijkste voor u in het leven? Is het uw eer? Is het uw aanzien? Of is het de Heere God? Dat volk in Jeruzalem wilde de Heere dienen. Ze hebben die altaren uit Jeruzalem weggehaald. Ze hebben heel de stad geheiligd. Eerst was de tempel geheiligd door de levieten en de priesters. En toen kwamen die mensen, toen hebben ze alles geheiligd. Hoe is het in ons leven? Wat lezen wij thuis? Waar zijn wij thuis mee bezig? Zoeken wij het vermaak in de dingen van de wereld? Of zoeken we de naam van de Heere hoog te houden in ons leven, in onze gezinnen? Hebben wij de Heere hartelijk lief? Kennen wij die blijdschap van de Heere die een kracht vormt in het leven om de zonde af te zweren? Om te zeggen later, zoals Jozua, of eerder wat Jozua gezegd had, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Als de Heere met zijn geest werkt, dan wordt de mens heel teer. Dan wordt de mens bang om te zondigen. Dan komt er een tere verlangen naar de gemeenschap met God. Vooral wanneer u dat ervaren hebt. En wanneer u daarmee bekendgemaakt bent, dan ziet u dat die gemeenschap met God en die liefde van God uitgestort in uw hart, dat dat het rijkste is van het leven. En dat weekt de mens los van de wereld. En dat verbindt de mens aan de Heere, dat u hem gaat aankleven, hem gaat aanhangen. Liefhebben en vertrouwen, dat bewerkt Gods geest. En dan zoeken we samen in het gezin de Heere te vrezen. En het kan zijn dat wij bepaalde zaken nog niet zo beleven. Daar is de Heere ook vrij in de mate van beleving van de gemeenschap Gods. Maar dat wij toch zeggen, ik en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. Kijk, zo werkt Gods geest. Dan geeft Gods geest een gedrevenheid. Ook in het hart van jonge mensen, jongeren, jullie staan voor het leven. Hoe wil je in het leven staan? Half met de wereld meedoen en uiteindelijk opgeslokt te worden door het wereldsdenken en in de Babelcultuur om te komen? Of wil je het rijkste in het leven proeven? Dat is God in je hart en ziel. Dat de Heere je hart en leven vult. En dat Hij je beschermt. Dat Hij je zegent. Dat Hij je leidt. En dat je gericht bent op zijn eer. Mijn hart, o hemel majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. Dat leeft dan in uw hart en in jouw hart. Dat wens ik je van harte toe. Dat je die parel van grote waarde mag ontdekken. Want van nature zie je het niet. Maar als je het ziet, dan begrijp je waarom andere mensen in andere landen alles ervoor over hebben. Tot hun leven toe. Omdat de dienst van de Heere een liefdesdienst is. Het rijkste wat er is. En dat proefden ze daar in Jeruzalem. En zo kwam er dan toewijding. Want dat volk was de Heere toegewijd. Als er revival is, dan wordt de mens toegewijd aan God. Want wat gebeurde er nou bij de viering van het Pascha? Bij het paasfeest, wat gebeurde toen? Het was een oogstfeest, dus er werden de eerste lingen van de gemeente tarweoogst binnengebracht in de tempel. Maar vooral was het paasfeest ook een herdenkingsfeest. Dat ze dachten aan de uittocht uit Egypte. Hoe de Heer hen verlost had uit het slavenhuis. Hoe de Heer hen gebracht had door de Rode Zee, door de woestijn in dit nieuwe land. En dat de Heer hen voorbij gegaan was toen de oordeel kwam over Egypte en alle eerstgeborenen gedood werden. Overal waar het bloed was, daar ging de Heere overheen. Hij stapte daar overheen. En zo hebben ze op het paasfeest hun zonden beleden. En beleden ook dat het genade was dat de Heere hen beschermd had. En ze zagen het brandoffer dat gebracht moest worden. Die lammetjes moesten geslacht worden. En dat bloed dat werd gesprenkeld. Daarom ging de Heere hen voorbij. Niet omdat ze Israël waren, zijn volk waren. Ze waren ook zondaren. En zo hebben ze op het paasfeest uitdrukkelijk hun schuld en zonden beleden. En daar zagen ze het brandoffer dat verteerd werd op het altaar. En toen wisten ze, ter wille van dat brandoffer heeft de Heere de schuld uw volks, hebt ge uit uw boek weggedaan. Ook ziet de Heere geen van hun zonden aan. Het was heerlijk om daar te zijn. Om daar met ware ootmoed de zonden te belijden. En op de tekenen te zien van zijn vergevende liefde. En daarom was er een diepe vreugde, een geheiligde feest, geheiligde vreugde. Het was weer goed tussen Juda en de Heere. Het was weer goed tussen velen uit Israël, uit het tienstammenrijk en de Heere. En dat gebeurt er wanneer er een revival is. Dan is het vlak. Dan hebt u vrede. Vrede met God. Vrede met de stenen van het veld, staat er in het woord. Vrede, overstromend als een rivier. Dan schijnen de bloemen meer en helderder te bloeien. En dan lacht het leven u toe, omdat u met God door het leven gaat. Er is vrede, het is weer zo goed. En u bent verwonderd dat de Heere zo groot is, zo heilig. U bent zo klein, zo vuil, zo teder. En dan beseft een mens dat de Heere en ik, wij passen niet bij elkaar. En toch kunt u en wilt u niet bij hem vandaan. Maar het wordt zo'n eeuwig wonder dat de Heere zo hoog ziet op u neer. En dat wordt allemaal ervaren, gemeente, in de weg van waarachtige bekering. Waar een mens zijn schuld en zonde belijdt voor God. En wanneer er gepleit wordt op Christus. En wanneer heel ons leven niet meer draait om wat gemak in het leven en genot. Maar waarbij het gaat om God. Dat God aan zijn eer zou komen. Dat zijn beeld vernieuwd zou worden in mijn leven. Daar moet een mens voor leven, dat God verheerlijkt wordt. En daarmee gepaard komt er ook liefde tot God. Liefde. Dan ervaart u het, dat God u als een brandhout uit het vuur gerukt heeft. Dat God zijn oog op u gericht had. Dat hij naar u vroeg. Terwijl u niet naar hem vroeg, dan begrijpt u Gods goedheid niet. Dat hij naar u omzag. En dat hij u wilde trekken. Dat hij tot u sprak. Uit genade. Dan gaat u hem lief hebben. Omdat hij eerst u zo uitnemend heeft lief gehad. En die liefde tot God, ja, dat wordt de krachtbron van het geestelijke leven. Want dan is het niet meer dat u moet, maar dan wilt u. De liefde van Christus dringt u. U hebt ervaren hoe goed de Heere is. Zo was het daar in Jeruzalem. De Heere had hen verlost uit het slavenhuis. En wanneer de Heere bemoeienissen met u heeft, dan weet u ook hoe de Heere u verlost heeft uit het slavenhuis van de vorst der duisternis. Dat u vastgeklonken zat in de zonde. U ging uw eigen weg, maar God kruiste uw pad. Hij redde u, hij reinigde u, hij sprak tot uw leef. En daarom hebt u hem lief. Omdat hij eerst u zo uitnemend heeft lief gehad. En dat is nou zo heerlijk als er een revival is. Dan komt de liefde. Liefde. Dan wordt er gezien dat God goed is. Het is zo rijk. Het is het rijkste in het leven om opwekking mee te maken. Dan komt alles in een ander licht te staan. En die liefde is ook wederzijds. Dat wordt ook ervaren. Dat God u lief heeft. Dat was ook hier in Jeruzalem zo. Want u weet toch, de mannen van Israël hadden zich niet geheiligd. Ze wisten dat niet meer. Naar de wet van God hadden ze niet zo het Pascha mogen vieren. Ze waren ceremonieel gezien onrein. Maar ze kwamen toch naar Jeruzalem. De liefde van de Heere wekte hun hart op. En de Heer uit liefde heeft hen toegelaten. En de Heer heeft hen niet weggestuurd. Want de liefde van God was in hun hart uitgestort. Ze hadden de Heere lief. En de Heere had hen ook lief. Ook al mankeerde er nog zo van alles aan ons. En zo is toch ook in het geestelijke leven. Toen de Heere met u begon, toen zei u misschien, nou zal ik nooit meer zondigen. En misschien bleef het ook zo voor uw besef een tijd, maar het duurde niet lang of de zonde kwam weer terug. Maar als u nu terugziet op die eerste tijd, toen was er toch ook zoveel onheiligheid nog in uw leven. Zaken die u niet goed zag. Maar de liefde werkte wel en het verlangen was wel authentiek. En u was wel oprecht. Maar toen heeft de Heer u ook niet gestraft en vermaand. Nee, hij nam u in liefde op. En in liefde heeft hij u verder geleid. Zodat u meer ging inzien hoe u werkelijk was. Zodat u kleiner wordt voor de Heere. En de Heere groter voor u wordt. Groter in zijn barmhartigheid en geduld en liefde. En zo komt er toewijding tot de Heere. En weet u waar er toewijding is? Daar wordt ook gezongen. Dat is volkomen naar het woord. Zing de Heere een nieuw lied. Er moet gezongen worden. Ook in de kerk. Het is juist het christelijk geloof dat zingt. Andere godsdiensten zingen niet. Ze hebben ook niets om over te zingen. Want waar wij mogen zingen over de goedertierenheden des Heren. Want daar wordt beleefd in het hart dat God goed is voor een slecht mens. Dan komt er vanwege die blijdschappen een verlangen om te zingen. Dan kunt u niet meer uw hart uit gaan spreken met woorden. Maar dan gaat u zingen. En zo zongen ze daar in Jeruzalem. In vers 21. Ze deden dat met sterk luidende instrumenten. Ze zongen tot eer van God. En daarom heeft God ook muziek gegeven. En het vermogen om te zingen. Dat zingen en muziek is niet in de eerste plaats om ons genot. Maar zingen en muziek is in de eerste plaats om God daarmee groot te maken. En eigenlijk lezen we ook in de schrift, in Openbaring, van citers, een soort harpen. En daar in Openbaring lezen we ook dat er gezongen wordt. De zangers aan de glazen zee, daar wordt gezongen. Straks in de hemel, daar zal ook Gods lof gezongen en geprezen worden. En dat mag hier al op aarde beginnen. En dat was ook zo bij dat paasfeest in Jeruzalem. En wanneer er een revival is, dan wilt u dat heel uw leven toegewijd wordt aan God. Dan komt heel uw leven open te liggen. Dan gaat u niet bepaalde plekjes van uw leven nog gesloten houden. Nee, dat zou alles bederven. Heere, mijn hart ligt voor u open. En dat gebeurde nou ook bij het paasfeest. Bij het paasfeest werd namelijk het oude zuurdesem uitgedaan. Nou jongens en meisjes, wat is zuurdesem? Een heel oud, moeilijk woord. Dat is gist. Maar misschien weet je ook niet wat gist is. Nou, misschien gaat je moeder wel eens brood bakken. En dan maakt ze deeg klaar, maar dan stopt ze iets in het deeg. En dat noemen we gist. En dan stopt ze dat deeg weg in een pan. En dan komt er een doek over te liggen. En na een tijdje kom je terug. Dan is dat deeg helemaal gerezen. Dat komt door het gist. En dat is eigenlijk zuurdesem, zuurdeeg. Wij gebruiken tegenwoordig gist. In Israël gebruikten ze zuurdeeg. En dat zuurdeeg werd van de oude deeg afgehaald en bewaard. En dat deeg werd dan gebakken, maar het stukje gezuurde deeg werd bewaard. Dat werd gestopt in een nieuwe deeg. Dat werd ook weer gezuurd en zo kon het brood rijzen. Dat is het zuurdeeg. Maar bij het paasfeest moesten ze het zuurdeeg wegdoen. En weten jullie nou waar dat vandaan komt? Denk eens even aan Israël. In Egypte, wat moest het volk daar doen? Ze moesten daar staande, weet je nog, het paaslam opeten met hun rijstkleren aan en hun rijststaf in hun hand. En het zuurdeeg van Egypte moesten ze daar laten, mochten ze niet meenemen. Ze moesten een nieuw begin hebben en de zuurdeeg, dat wijst op de zonde, op het oude. Het verkeerde. En dat deden ze nou bij het paasfeest. Elk jaar als ze dat moesten vieren, werd de oude zuurdeeg weggedaan. Want er komt een nieuw begin. Een begin van toewijding. En zo is het ook. Als de Heer in je hart gaat werken, dan wil je dat alles in het leven van Hem is. Dan wil je de zonde afzweren. Dan komt er een verlangen dat alles in het leven toegewijd wordt aan God. Zo gaat het wanneer er een geestelijke opwekking is. Dan gaat u bidden, verlos mij van het kwaad. Dan wordt een mens bang van zichzelf, dat ik zo gauw en gemakkelijk weer in de zonde val. Heere, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Leg een wacht voor mijn lippen, o Heere. Behoed de deuren van mijn mond. Leer mij naar uw wil te handelen. Neig mijn hart en voeg het saam tot de vrees van uw naam. Dat is nou een gebed wat uitgesproken wordt wanneer er een opwekking is. Wanneer uw hart opgewekt wordt om de Heere te zoeken en lief te hebben. En dat is omdat God zo goed is. En wanneer er een geestelijke opwekking is, dan komt er ook hartelijk gebed. Dan gaat u tijd nemen om te bidden. In dat gebed zoekt u de gemeenschap met God, het nabije leven met God. Zoals u uw lichaam moet kunnen ademen, zo moet uw ziel geestelijk kunnen ademen. Daar worden de zonden beleden. Daar worden gesmeekt om Gods kracht in het leven. Daar wordt er gebeden om meer van Gods geest en om meer liefde. Daar wordt er gebeden om de vrucht van Gods geest in het hart. Dan wordt het hart gericht op God, de Heere, te zoeken. Dat leest u hier ook in vers 19. Zo was dat volk. Ze waren gericht om de Heere te zoeken. En naast dat bidden komt er ook een luisteren naar de prediking. Dan wil men luisteren naar de prediking. Dan komt er een honger en dorst naar het woord. Dan wilt u dat woord gaan lezen. En wilt u dat rustig gaan lezen. Gaan herlezen voor uzelf. Want u hebt een honger en dorst naar het woord. Wanneer de Heere voor het eerst gaat werken in het leven. Dan kan het wel eens zijn dat men altijd wil lezen in het woord van de Heere. Dan kan het zijn dat men soms hele dagen gaat lezen in het woord van de Heere. Dat blijft dan niet zo. Maar zo sterk is die honger. En die honger en dorst blijft in het leven. Het wordt geheiligd tot een dagelijks tijd nemen om het woord van God te onderzoeken. U wilt erin onderwezen worden. En dat leest u ook hier, dat de Levieten het volk onderwezen vanuit de schrift. En Hiskia, dat noemden we al, bemoedigde de Levieten. In vers 22, Hiskia sprak naar het hart van alle Levieten. Hij sprak op hun gemoed, op hun hart. En het raakte het hart van deze Levieten. Deze Levieten die verstand hadden in de goede kennis des Heren. Zij wisten de weg en zij werden bemoedigd om het volk verder te onderwijzen. Het volk wilde ook onderwijs ontvangen. Ze wilden luisteren. En zo gaat het altijd wanneer de Heere werkt met zijn geest. Dan komt Gods woord centraal te staan. Het gebeurde wel eens in tijden in de kerkgeschiedenis van bijzondere uitgieting van Gods geest. Dat mensen urenlang luisterden naar de prediking. In de reformatietijd gebeurde dat. En ook in de tijden van de nadere reformatie, ook op het zendingsveld. En ook onder tijden van vervolging, dat weer een prediker kwam. Dat ze zeiden, prediker, ga door. Stop niet, ga door. En dan heeft iemand 2 uur gepreekt. En dan zeggen ze, nee, u gaat toch niet stoppen, ga verder. Dat zijn historische zaken, dat gebeurt. En dan komt er een verlangen naar het woord. En iets daarvan ervaart u ook. Wanneer de Heere met zijn geest gaat werken, dan verlangt u naar zijn woord. Want u hebt onderwijs nodig. En u vindt daarin de goedertierenheid van God. En toen was er zo'n sterke toewijding aan de Heere dat er iets bijzonders gebeurde. Iets wat eigenlijk nooit gebeurde. Was 1 keer eerder gebeurd. Ze hadden juist het paasfeest 7 dagen gevierd. En ze zeiden, wat is het hier toch heerlijk. Ze wilden niet weggaan. Het was zo rijk. Laten we het nog eens 7 dagen doen. Ze wilden niet naar huis. Het was een oogstfeest. Dus de oogst stond op het land om binnengehaald te worden. Maar daar bekommerden ze zich nu niet om. Ze wilden nog eens 7 dagen het paasfeest vieren. Zo'n liefde was er. Zo'n verlangen naar de Heere. Ze hadden liefde tot het woord en tot de dienst van God. Het was 1 keer eerder gebeurd. En dat was bij de inwijding van de tempel onder koning Salomo in 1 Koningen 8 vers 65. Daar lezen we dat ze het paasfeest gevierd hadden in de tempel en dat ze daarna nog eens 7 dagen het paasfeest aansluitend gevierd hebben. Zo'n liefde was er toen, zo'n blijdschap met de nieuwe tempel die door Salomo gebouwd was. En zo'n liefde is er nu ook onder het volk. Een liefde, een verlangen, een toewijding tot God. En nou is het eigenlijk zo in een kind van de Heere, in het leven, dat wij geen tempel meer hebben, maar dan bent u zelf een tempel. Dan wordt u zelf toegewijd. Niet 7 dagen en nog eens 7 dagen, maar heel uw leven lang. Dan wordt het nogmaals uw dagelijks gebed, wat wilt gij dat ik doen zal, Heere? En dat doet een mens vanuit de liefde tot God. liefde en toewijding tot de Heere. Hoe is het nu in ons leven? Hebt u wel eens een opwekking in uw leven meegemaakt? Is er een tijd gekomen, jonge mensen, dat de zaken van de Heer in zijn dienst heel reëel voor je werden? Dat zij de hoogste prioriteit hadden? Dat de Heere alles voor je werd? Zo moet het zijn. Anders is het niet echt. Als de Heer op de derde plaats staat in je leven, dan is het niet echt. Nee, alles moet van de Heere zijn. Ken je dat? Ken je iets van een revival in je eigen hart en ziel? Is er een tijd geweest in uw leven dat u uw schuld en zonde begon te zien? En dat u begreep dat u niet zonder God verder mocht leven? En werd u ook getrokken door banden van goedertierenheid en door koorden van liefde, dat u zag hoe goed God is en hoe slecht en walgelijk ik mezelf heb gedragen? Kent u dan ook een honger naar het woord van God, een dorst naar zijn eer in uw leven? En gaat u wel eens heel persoonlijk voor uzelf zingen van de goedertierenheden des Heren? Dat u gaat zingen aan hem gewijd, omdat hij zo goed is. Dan wordt uw hart zo gunnend. Dan zegt u met Maria: laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Want hoe goed is zijn naam. Zijn liefde vertedert u en vernedert u. Kent u dat gebedsleven, dat hartelijk verlangen naar de Heer, dat worstelen om te weten hoe u naar Gods wil moet handelen, dat verlangen dat er hoge gedachten van God mag zijn in uw leven? En dat u zo klein wordt voor God, zo onwaardig. En dat het alles gevoed wordt door liefde. Gemeente, dit zijn reële zaken. Wat ik nou zeg is niets anders dan de vrucht van de Heilige Geest uit Galaten 5. Dit hoort bij het authentieke christelijke leven. De trap en mate verschillen, dat weet ik. Maar dit zijn zaken die gekend moeten worden. In de zaligsprekingen, zalig de armen van geest. Dat zijn deze mensen. Die zien hoe arm ze zijn van de Heilige Geest. Zalig die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Zo werkt Gods geest. En als dat nou niet in uw leven is, dan moet u zich daar niet van afkeren. En moet u niet zeggen, dat is veel te hoog, de preek was veel te hoog. Nee, dan moet u luisteren naar het woord. Lees maar het woord, wat ze daar in Jeruzalem deden. En vergelijk dat maar eens met uw leven. En kijk maar naar Pinksteren in Handelingen, hoe ze daar geleefd hebben. Bij het woord, bij de breking van het brood. En ze luisterden naar de prediking, er was harmonie en liefde. Dit hoort bij het authentieke christelijke leven. Dit maakt het christelijk geloof zo heerlijk, zo teer. Het vervult heel het leven. En als u dat nou niet kent, ga dan maar goed luisteren naar het woord van God. Neem daar nou eens de tijd voor. Het gaat toch om uw zaligheid. En ga dan maar liggen aan de voeten van de Heere Jezus. En ga maar opzien tot hem. En ga maar bedelen om genade. En laat er dan ook in uw hart een overgave zijn aan hem. dan zult u zien wat God nog gaat doen in uw leven. Ja, dan komt er toewijding. Maar dan zien we ook iets van de uitwerking. Ten slotte nog kort. De uitwerking. Eigenlijk hebben we daar ook al iets van gezien. Soms is het moeilijk bij het indelen van een preek. Hoe je het precies allemaal gaat indelen. Want je honger en dorst, dat is ook een uitwerking. En die liefde is een uitwerking. Het is een toewijding, maar ook een uitwerking. Maar als we nog verder gaan kijken wat dit alles uitgewerkt heeft in het leven. Dan zien we één ding heel duidelijk. Blijdschap. Het heeft blijdschap uitgewerkt. Het staat er herhaaldelijk. Het staat in vers 21 en 23 en 25 en 26. Blijdschap, grote blijdschap. Zo werkt God. Daarom is de dienst van de Heere niet een vervelende dienst. Het is een dienst van ware blijdschap en vreugde. Dan wordt pas echt van het goede genoten dat de Heere geeft in dit leven. Maar het staat alles onder de beademing van zijn gunst, van zijn liefde. Er komt blijdschap, vrucht van de geest. Blijdschap. En er wordt men ook gunnend. Maar koning Hiskia gaf toen nog een keer 1000 kalveren en 7000 schapen. Want al die mensen, die moesten dat offeren, maar ze mochten daar ook opeten. Zo kon ze nog 7 dagen het paasfeest verlengen. En de prinsen in Jeruzalem, die waren van dezelfde gedachte. Want een opwekking werkt ook aanstekelijk. Als een opwekking ontstaat, dan komt er ook een uitwerking in allerlei levens van mensen daaromheen. Die prinsen, die gaven 1000 kalveren en 10.000 schapen. Er was grote blijdschap. Ze hebben het nooit vergeten. Ook niet die mensen uit het 10-stammenrijk, die later naar huis gegaan zijn. Hoe zou dat gegaan zijn, toen ze later naar huis gingen? Er waren vromen onder, en die later weggevoerd zijn in ballingschap. Misschien konden ze vluchten, misschien vluchten naar het 2-stammenrijk, dat gebeurde ook, we weten het allemaal niet. Maar we weten wel, er was grote blijdschap bij die mannen uit Issachar, Aser, Efraim, Manasse en Zebulon. Blijdschap. Maar er was ook een tweede uitwerking. En dat was zegen. Zegen. Vers 27. Toen stonden de Levitische priesters op en ze zegenden het volk. En hun stem werd gehoord in de hemel. Want hun gebed kwam tot zijn heilige woning in de hemel. Een zegen, dat is eigenlijk ook een gebed aan de Heer. Een zegen is ook een belofte waar u op pleiten mag in het persoonlijk leven. De zegen die u in de kerk meekrijgt. En de Heer hoorde dat gebed en gaf zegen over dat volk. De Heere hoorde hen. O, wat is dat toch rijk, de hoge Heere. In die hoge hemel hoort dat bidden op aarde. En die mensen gingen terug naar huis. Dankbaar voor alles wat de Heer hen gegeven had. Maar de zegen van de Heere ging met hen mee. Ze zullen ook gezucht hebben onder de goddeloosheid van het volk. Ze zullen gezucht hebben over de kalverdienst in Bethel en in Dan. Gezucht hebben over hen die de Baals, de vruchtbaarheidsafgoden, naliepen. Ze hebben gezucht over de goddeloosheid van het volk. Maar de Heer heeft altijd een volk gehad. Dat leefde te midden van afgoderij. En dat volk hield elkaar vast. Ze bemoedigden elkaar. Ze kwamen bij elkaar. Daarom is het zo rijk dat we weer bij elkaar kunnen komen in de kerk. En we moeten maar bidden, gemeente, dat we weer met velen weer samen kunnen komen. Dat is zo nodig om bij elkaar te zijn. Om in deze goddeloze dagen, de dagen van Noach, die weer teruggekeerd zijn over de aarde. Nu, onze tijd, zoveel leugen en bedrog, ook in kerken. ook in de maatschappij, zoveel afwijken van de Heer en zijn woord. Zo hebben we elkaar nodig om elkaar te bemoedigen bij dat ware woord Gods. Ze zochten elkaar op in die goddeloze dagen. En de Heere zegende hen. En ze wisten, hetzij wij leven, hetzij wij sterven, wij zijn des Heeren. Zo hebben ze de enige troost in leven en sterven met zich meegenomen, een zegen. En de zegen des Heeren, die maakt rijk. Amen. Wij zingen Psalm 108, het eerste vers, 108, vers 1. Laten wij bidden en danken. Heere, dank u voor uw heilig woord. Dank u, Heere, dat dat woord levend is en krachtig. Scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard. En zo bidden wij u, Heere, laat dat woord toch ingang mogen vinden in onze harten. En laat het vrucht mogen afwerpen tot eer en lof van uw naam. Heere, wilt u uw geest over ons uitgieten, over heel de gemeente, en schenk uw zegen, uw zaligheid, uw ontferming, uw nabijheid. Heere, gedenk ons verder deze dag, wil ook vanavond de kerkdienst weer opnieuw zegenen, en neem ons onder uw hoede, voor tijd en eeuwigheid, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 80, het 11e vers. Thank you. ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.